Onze hulpe en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoten, zoekt hij ijverig en bestendig. Wij zingen van Psalm 111, het tweede en het derde vers. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Dat is het zevende vers uit de morgenzang die we samen zingen nadat we met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap de heiligen. Vergeving der zonden. Bij de opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. De schriftlezing vanavond is uit het Oude Testament, het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. Het Bijbelboek is een prachtig mooi oud-testamentisch Bijbelboek. Als u dat leest aan tafel of u leest dat voor uzelf, dan moet u daarbij bedenken dat is het verbondsboek. De God in de hemel is een God van het verbond. En vanuit zijn verbondsliefde komt hij tot het volk Israël dat hij verlost heeft en houdt hij de weg van zijn verbond voor. Dat levend uit zijn liefde. En waar we leven uit die liefde, wordt het een heilige vanzelfheid als we heilig voor hem leven. Nou, daar gaat dat boek Deuteronomium over, ook dit achtste hoofdstuk. We gaan lezen het achtste hoofdstuk. Alle geboden die ik u heden gebied zult gewaarnemen om te doen, opdat gij leeft. En vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heer en uw vaderen gezworen heeft. En ge zult gedenken aan al de weg die u de Heer en uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u verootmoedigde. Om u te verzoeken. Om te weten wat in uw hart was. Of ge zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u. En liet u hongeren. En spijst u met het man. Dat ge niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden. Opdat u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd. En uw voet is niet gezwollen, deze 40 jaar. Beken dan in uw hart, dat de Heer uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heer uw God, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want Heer uw God brengt u in een goed land. Een land van waterbeken, fonteinen en diepte, die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult. Waarin u niets ontbreken zal. Een land welk stenen ijzer zijn. en het welks bergen gij koper uithouden zult. Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. Wacht u, dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen die ik u heden gebied. Opdat niet misschien, als gij zult gegeten hebben en verzadigd zijn en goede huizen gebouwd hebben en die bewonen en uw runderen en uw schapen zullen vermeerderd zijn, ook zilver en goud u zal vermeerderd zijn. Ja, al wat gij hebt vermeerderd zal zijn. Uw hart zich als dan verheffen, dat gij vergeet de Heere uw God, die u uit Egypteland in de diensthuis uitgevoerd hebt, die u geleid heeft in uw grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen en schorpioenen en dorheid, waar geen water was, die u water uit de keiachtige rots voerbracht, die u in de woestijn spijsde met man, dat uw vaderen niet gekend hadden, om u te verootmoedigen en om u te verzoeken, opdat hij u ten laatste wel deed. En gij zegt in uw hart, mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen. Maar gij zult gedenken, de Heere uw God, dat hij het is die uw kracht geeft om vermogen te verkrijgen. Omdat hij zijn verbond bevestigde, dat hij uw vader gezworen heeft gelijk het te deze dagen is. Maar indien het geschiet dat gij, de Heere uw God, ganselijk vergeet en andere goden navoegt en hen dient en u voor dezelfde buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker zult vergaan, gelijk de heidenen die de Heere voor uw aangezicht verdaan heeft, alzo zult gij vergaan, omdat gij de stem des Heeren uw Gods niet gehoorzaam zult geweest zijn. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in het gebed. Heere, we staan vandaag op een jaardrempel. Gisteravond mochten we samen in de kerk zijn, aan de ene kant van de drempel. En vandaag, ook nu weer voor de tweede keer, anderzijds. We zijn het jaar uitgegaan, dat is verleden tijd. Eens komt het jaar terug, in de dag de dagen. En nu staan we weer voor het begin, aan het begin van een jaar. Wat zal het ons alles geven? Wat zal het ons brengen? Wij weten het niet. En nu samen ook vanavond in de kerk, biddend tot uw komende, gehoord hebbende een stukje uit de boek Deuteronomium, mogen wij belijden dat u de verbondsgod zijt. Zo openbaart u zelf in de schrift, als de verbondsheer. En dat is toch een wond, hè? Gij hebt in uw genade verbond, zich aan het volk Israël verbonden, belovende uw genade en uw ontferming, en van daaruit ook vragende een leven heilig voor u de Heer. Om de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden, in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heer, u hebt dat volk Israël vanuit uw verbondsliefde geleid door de woestijn, hen verzoekende hoorden we. Dat zijn uw beproevingen, de moeite van het leven, om te beproeven, omdat het volk Israël meer en meer u de Heere zou zoeken, in afhankelijkheid van u te leven. U gaf elke dag het manna, dag aan dag. En elke morgen ging het volk weer uit. En het lag er, niet vanzelf, niet vanzelfsprekend. Dat was uw trouw, uw genade, vanuit uw verbond. En Heere, als we dan zo het jaar ingaan, zoeken wij uw aangezicht. Hier zittende, staande als gemeente, jongeren, ouderen, waar hij het teken van uw verbond in het midden van ons hebt neergelegd. Laten we u dan zoeken. En waar we op u, de Heere, mogen letten. Door het geloof. Om zijn u toevertrouwd. Ja, Heere, laat wat anders mogen zeggen. Waar we zo mogen leven dat uw hand in ons leven is. Als de getrouwe verbondsheer die nooit laat varen de werken uw handen. Dan behoeven we slechts achter u, de Heere, aan te gaan dit jaar in. Zie dan op de overste leidsman. En volleinde des geloofs, Jezus Christus, geef ons dat alle, niet in eigen kracht. Niet zeggen, mijn vermogen heb het gedaan. We hoorden, dan zullen we voor eeuwig vergaan. Maar levende in afhankelijkheid van u. Heren, dat hopen we ook vanavond te gaan overdenken. U brengt ons dit samen in de kerk rondom uw woord, heerlijk. Als zo'n eerste dag van het jaar ook de eerste dag van de week mag zijn. Als nieuwjaar een zondag is. De dag van uw opstanding, o Christus. En als we samen een en andermaal in de kerk mogen zijn. In het huis van gebed. Wij buigen onze knieën. We vouwen onze handen. We buigen ons in het stof. Heer, we zijn van u afhankelijk. Zonder u kunnen we niet zuchten, nog van hier naar boven vluchten. Zonder u niet zijn gedaan. Het is het allerbeste leven. In afhankelijkheid van u. Leer het ons allemaal. Onze kinderen, onze jeugd. Wij allemaal, Heren. Van u afhangen. De bron van het goede. In wie al het heil te vinden is. Wees overal waar het woord gepredikt wordt. U hebt uw kerk hier in Nederland. Wereldwijd. En dat is waarom u de wereld nog spaart in uw langmoedigheid en in uw goedheid. Waarom u laat regenen over goeden en kwaden en uw zon laat uitstralen over goddelozen en de vaderen. Omdat u bezig bent uw kerk te vergaderen. Dat is vanuit uw liefde, vanuit uw verbond, vanuit uw eeuwig welbaar. Daarom spaart u de wereld nog, omdat u bezig bent uw huis vol te krijgen. Heren, wij bidden vanavond, laat de prediking uitgaan. U draagt het uw knechten op de wingen om in te komen, opdat mijn huis vol wordt. En uw huis zal vol worden. En er zal straks een schare zijn. Uit alle geslachten, talen, naties die niemand tellen kan. En nochtans een klein kuddeke. Klein in zichzelf. Zwak in zichzelf. Heere, krachteloos. Maar we hebben een koning. We hebben een God, de Almachtige in de hemel. We hebben hem in de hemel die de schepper is en de herschepper. Laten we zo alles op u, de Heere, wentelen. Vertrouwende voor tijd en eeuwigheid. Naar lichaam en ziel, op u alleen. Heere, neem ons allemaal voor uw rekening, jongeren en ouderen. En Heere, wees zo met heel uw kerk. Wilt u er nog vele toebrengen. Uit alle windstreken, straks zullen ze aanzitten met Jacob. Met Abraham, met Isaac. Aan die ronde tafel, om eeuwig uw lof groot te maken. O Heere, wilt u er nog vele toebrengen, ook uit onze gemeente. Daarvoor zijn we toch gemeente. Daarvoor zijn we kerk. Om u te bedoelen. Om in uw begrepen te. Heere, we zijn vaak zo individualistisch, zo egoïstisch, zo werelds. Laten we daaraan sterven. Door uw heilige opvoedkunde. Om niet te leven naar de wereldse begeerlijkheden. Bedenkende dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Maar levende in oprechtheid voor uw heilig aangezicht. Uit Christus door uw vaderlijke liefde. Heere, wees ons allemaal daarbij. Jongeren en ouderen, hier staan en zitten wij. We roepen uw heilige naam aan uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En uw naam wordt geheiligd. Zo leggen we ons gebed als een bedebrief voor u neer. Heren, kan vaak zo donker zijn en aangevochten en bestreden van binnen. En er komen allerlei vragen naar boven. Die ons beangstigen. Waar we dan geen antwoord op weten. Mogen we tot u komen, Heren. Gij houdt uw werk in stand. Neem de olie des geestes. Laat die vanavond rijkelijk vloeien. En mag het geloof mogen toenemen, versterkt worden. Dat we meer en meer opwassen in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wien te kennen leven en zaligheid is. Om het kruis op ons te nemen en achter u aan te dragen, Heren, hoor ons toch. En verhoor ons. En allen die u niet kennen, Heren. Wat u ze geven, bekerende, bij de barende genade. Allen heren die weten, dat ze tegen u gezondigd hebben, maar geen uitzicht kennen. U ze troosten. En laat uw belofte kracht door zijn. Dat in hun leven het licht van Christus mag uitstralen. Wiens bloed reinigt van alle zonde. Heren. Zo leggen we ons gebed voor uw aangezicht neer. Help ons in het luisteren. Help ons in het prediken. En als uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Alsjeblieft, heren, ga met ons persoonlijk mee. Ga met onze gezinnen mee. Neem onze gemeente bij uw hand. En als u met ons optrekt, dan gaan we achter de wolk en vuurkolom aan. En wijst u ons de weg, omdat het einde zal straks zijn, het eeuwige Kanaan. Waar u zult zijn alles en in alle hoor ons en vergeef ons onze zonden. Was en reinig ons in het bloed van Christus. Niet ons, maar uw naam ontvangen de lof die u toekomt van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 145. U krijgt gelegenheid ook nu weer uw gaven te geven voor de diakonie, voor de kerk, hartelijk in uw liefde aanbevolen. Straks bij de uitgang onze maandelijkse collecte. Wij zingen nu van Psalm 145. Het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. We zingen 5 en 6 van Psalm 145. We gaan vanavond een stukje overdenken uit de Heidelberger Catechismus aan de beurt is zondag 50. En dat gaat over de vierde bede. En welke is de vierde bede, wordt er gevraagd? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons bij alle nooddruf des lichaams verzorgen, omdat we daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat we de halve van ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken en op u alleen stellen. We overdenken vanavond de vierde bede twee gedachten. Heel eenvoudig eerst in haar betekenis, letterlijk zoals die bede daar staat. Dan in tweede plaats de uitleg van de catechismus, en dat doen we langs drie zaken. Bij de uitleg van de catechismus zien we de erkentelijkheid van de Here, de afhankelijkheid van de Here en het vertrouwen op de Here. Dus de vierde bede eerst in haar betekenis, ten tweede in de catechetische uitleg, in haar erkentelijkheid, haar afhankelijkheid en haar vertrouwen. Maar zeg nou eens eerlijk, wat moet je nou in deze vertechniseerde maatschappij met zo'n simpel gebed? Ja. We leven toch in een moderne, vertechniseerde maatschappij. Moet je nou bijvoorbeeld alleen eens de pc of de computer of de laptop nemen? Wie heeft hem niet in huis? Kon dat in alle gezinnen tegen? Dat is me toch een stuk gemak, of niet? Ja, je kunt er brieven mee schrijven. Je kunt alle informatie op je bureau krijgen. En joh, wat kun je allemaal niet via dat ding doen? Je kunt heel je administratie doen. Je kunt inkopen en ga zo maar door. Het is me toch een gemak. Ja. Ja, en dan moet je niet vergeten, die kleine telefoontjes. Tja. Als je zomaar in een metro zit, of je loopt op de winkelcentrum, dan denk je wel eens, nou ja, er lopen duizenden miljoenen lijntjes. Wat iedereen loopt met zo'n mobieltje aan dat hoofd. En maar praten en maar bellen. Dan denk je, wat doen ze allemaal? Maar zo modern is de massa. En dan gaan die mobieltjes open. En dan kun je nog foto's nemen. Het internet in klein kun je gebruiken. Je kunt heel de wereld daar op dat kleine mobieltje krijgen. Het is toch een wereld. Dat is toch modern. Je kunt sms'en. Gelukkig hebben wij geen galerijen in de kerk. Maar je hebt hele grote kerk met galerij. En jonge mensen gaan natuurlijk boven zitten. Hè? Ja, dat is altijd de ellende van een galerij. En wat doen ze dan? En dan komt dat telefoontje uit de zak en dan gaan ze sms'en met elkaar. Want daar beneden zit mijn vriendje en daar beneden zit die vriendin. Even sms'en. Zo gaat dat niet waar. Ja, in de eredienst. Ik denk dat bijna geen kerk het voorbij gaat. Ja, gebeurt hier ook hoor. Zo in de banken hier en daar. Ze denken wel dat die dominee niks ziet, maar gebeurt hier ook, helaas. Helaas. Nemen ze zo'n telefoontje mee, dan wordt het opengeklapt. En ja, je kunt er allerlei plaatjes op bekijken, berichtjes zenden. En als je nou zo deze moderne maatschappij ziet, ja, tot in de kerk. Wat moet je nou vanavond met dit gebed? Moet je daarmee? Ja, moet je eerlijk zeggen, ik heb ook zo'n mobieltje, ja. Als je wel eens weg bent, je moet heel ver weg, fijn even om naar huis bellen. Maar je zou er toch doodziek van worden om dag en dag met zo'n ding in je hoofd te lopen. Ik vraag me wel eens af, is er nog ergens rust? Is er nog ergens rust? Het leven is niet alleen vergemakkelijk, maar hevig verontrust. Ja. En die vertechnisering neemt ons zo in bezit, zelfs tot in de kerk. Moeten ze nog met elkaar sms'en? En dan vanavond, hier die 50ste zondag, dat gebed. Ja, zullen we er maar over ophouden of niet? Dat is toch te simpel. In zulke moderne maatschappij, waar we dan onze handjes vouwen en we zeggen, Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja. Mag ik eens wat verklappen? Ik doe dat niet altijd aan tafel. Meestal heb ik een vrij gebed, maar van tijd tot tijd bid ik aan tafel het onze vader. Je moet dat niet elke maaltijd doen, vind ik. Nou wordt het ook een afgeraffel. Maar van tijd tot tijd, u mag het van mij elke maaltijd doen hoor. Ik spreek me even zo mijn gedachten uit. En als ik dat dan bid, en dan kom je bij dit vierde gebed. U mag van mij weten, ik vind dat het mooiste gebed. Is dat niet schitterend? Zullen we maar even afspreken dat even die telefoontjes wegstoppen? En heel die moderne maatschappij even vergeten? Maar eens kijken, dan zit hier in dit moderne Westen. Nou, we hebben toch wat, hè? We hebben geweldige inkopen gedaan en we hebben geweldige gegeten met kerst, met oud en nieuw. En dan zie ik me daar zitten aan tafel met het gezin in deze moderne maatschappij, dit biddende. En dan zie ik ergens ver in deze wereld, in Afrika, zo'n gezin of zo'n hutje, zo'n tentje, buiten liggen de dieren dood. Is er geen regen gevallen, haast niks groeit er. Dan zie ik die moeder met die vader, met die kindertjes, weet je niet, met die magere gezichtjes, die kinderen, net die oude mannetjes, oude vrouwtjes, vanwege de honger. En dan worden de handjes gevouwen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Mooi, hè? Ja. En dan zie ik zo door heel de wereld heen, onder allerlei omstandigheden. Ook hier in Nederland is ook nog armoede. Er zijn gezinnen die het echt wel moeilijk hebben, hoor. Die als het ware heel voorzichtig moeten zijn met de uitgaven. En dan zie ik zo'n gezin in armoede tafel zitten. Een gezin in rijkdom in het paleis, zeg maar. Het paleis waar onze koningin woont. En de ergens in die armoede. Of de kerk in drukke vervolging. Waar christenen in werkkampen zitten. En voor ze een magere boterhammetje gaan eten. Die handen vouwen. En wil je wel geloven, gemeente, of je nou in armoede doet of in rijkdom. Het gebed blijft toch hetzelfde. En weet je waarom dat zo mooi is? Als je het met je ziel doet, dan betoon je dat je volkomen van God afhankelijk bent. Nou, wat is er nou mooie? De was tegen mijn bestaan in. De was tegen ons eigen wijze bestaan in. Want hier heb je de oerzonde van Genesis 3. Wat is de oerzonde? Ik wil van God niet afhankelijk zijn. Ik wil het zelf doen. Dat is de oerzonde. Zit ons ingebakken tot in het diepst van het bestaan. Ik wil het moeilijke woord wel noemen. Autonomie. Nou, als dat ooit gespeeld heeft, is vandaag de dag. Autonomie. Ik bepaal zelf mijn wetten, ik bepaal zelf mijn regels. Dat is het ontzaglijk in onze verindividualiseerde maatschappij. En als ik me niet vergis, zijn we terug in de dagen van voor de zondvloed. Dat is het teken dat Christus voor de deur staat. En deze tijd wordt getekend door de tijdgeest. Ja, weet je wat ze vandaag in Nederland zeggen? Ja, er is zo'n kloof tussen de politiek en tussen de burgers. Ach, dat mag allemaal wel waar zijn. Maar u mag de overheid niet de schuld, want gelooft er niks van. Ik zal u zeggen waarom. Het is de geest van de tijd. Het is die overheid niet, het is die kloof niet. Het is de geest van de tijd. Leef bij de schrift. En de geest van de tijd is mijn autonomie. Ik doe het zelf wel. En als je een klein beetje jezelf kent, is dat de oerzonde van je bestaan. Hoe komt het, gemeente, dat heel de gemeente nog niet van Christus is? Hoe komt het dat we vaak zo geestelijk in het donker lopen? Hoe komt het, stelt u die vragen maar, al die twijfel en die aanvechtingen, omdat ik niet afhankelijk van genade wil leven? Of zie ik het verkeerd? Maar als je er eenmaal in je leven geleerd hebt, je wapens in leven, en van genade leven, wat doe ik om zalig te worden? Niks. Ja, helemaal niks. Wat doe ik om zalig te worden? Niks. Ik hoef er niks aan te doen ook. Dat is het hem juist. God in Christus heeft er alles aan gedaan. Ik heb het gisteravond gepreekt, nietwaar? Die volle verzoening is tot stand gebracht. Wat is zalig worden, alleen leven van wat God gedaan heeft, die afhankelijkheid. Kijk, en laat me nou tegen elkaar zeggen, als je voor je boterham God niet nodig hebt, heb je het voor je ziel ook niet. Niet omkeren hoor, dat vind ik te goedkoop. Ja. Maar als ik voor mijn boterham God kan laten staan, laat ik hem voor mijn ziel helemaal staan. Daarom is dat zo schitterend. Ook in die rijkdom, hoor. U kunt je tafel met de heerlijkste spijs hebben. Maar zeg het eens een keer, als God het niet zegent. Wat doe je met de heerlijkste spijs? En dan zie ik zo'n gezin in die bitterste armoe. Geen eten. Maar samen onder al die omstandigheden. Toch het gebed tot God opheffen. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Gemeente, vele mensen door de eeuwen heen al hebben het moeilijk met de plaats van dit gebed. Men zegt, dit gebed staat op een verkeerde plek. Het is heus niet onbelangrijk hoor, op welke plek iets staat. Dat is in de theologie ook. Als je één ding van zijn plek afhaalt, stort het hele huis van de theologie in elkaar. Zo is met heel het stuk van zalig worden. Men zegt, dat staat verkeerd. We zijn hier bij het middenstuk van het Onze Vader. En in het middenstuk gaan we iets voor onszelf vragen. Nou, als ik nou ga bidden, natuurlijk, wat ga je eerst vragen? Ja, of de Heer mijn ziel redt, of ik genade mag hebben. Nee, zegt het Onze Vader, eerst je dagelijkse boodschap. Nou zeg, die plaats is toch verkeerd, je kunt toch beter omkeren. Dat is toch veel beter. Als het nou eens omkeert. Maar ja, die gebeden die dan gaan over mijn eigen behoefte, dat is, geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking. Nou, die twee laatste gebeden kunt u toch beter eerst voorop zetten. En dan een keer erachteraan. Wilt u wel geloven dat heleboel mensen en theologen daar moeilijk mee gehad hebben? Dat is al begonnen in de oude kerk, de eerste eeuwen. Nou ja, toen leefde men behoorlijk ascetisch. Maar dat een ascetische vroomheid. En ja, dan ga je natuurlijk niet beginnen om je boterham van God te vragen. Nee, moet je luisteren. Het gaat niet om die boterham die je met aan tafel eet. Weet je, als je dan nou bidt, geef ons heden ons dagelijks brood, is dat voor het avondmaal. Zo werd het dan in de oude kerk uitgelegd. Zie je? Wij vragen Heer, als we nou avondmaal mogen vieren, mogen we dan in die tafel zitten en dat brood mogen eten van uw gebroken lichaam. Heer, breng ons bij het woord en breng ons in de kerk rondom de prediking en geef ons het geestelijke brood. Ja, schitterend natuurlijk. Daar doe ik helemaal niks van af. Maar zo probeerde men het dan uit te leggen, men ging het vergeestelijken. Ja, maar ik denk dat Heer Jezus dat toch niet bedoeld heeft. Hij bedoelde gewoon je dagelijkse eten. Ja, moet je luisteren. Nou kunnen we nog op een andere manier eruit proberen te komen. Want die plek is toch wel vreemd. Moet je nou met je boterham beginnen? Moet je daar nou mee beginnen? Wij zeggen toch tegen elkaar. Je ziel moet eerst redden. Laten we dat aan God vragen. Ja, een man als Calvijn die legt dat schitterend uit. Ik vind dat heel mooi. En dan moet je luisteren. Laten we nou beneden beginnen. Eerst met het eenvoudige brood. En laten we dan zo proberen op te klimmen, langzamerhand uit geestelijke route. Ook een mooie gedachte. Ook mooi. Laten we nou eerst eenvoudig met die boterham beginnen. Of bijvoorbeeld, je zou ook kunnen zeggen, kijk, als ik daar nou geen zorg over heb, dan kan ik al mijn aandacht aan het geestelijke wijden. Heb u wel eens armoe gehad? Heb u misschien nog armoe? Nou, laten we tegen elkaar zeggen, armoe is niet zo simpel. Als je kinderen hebt en die zitten aan tafel en die mondjes gaan open, je hebt geen geld om eten te kopen. Kan voorkomen. Ik heb dat in mijn gezin ook wel gekend. Ja, dat er echt geen geld meer was om eten te kopen. Dat is niet eenvoudig. Nee. En als je dan toch je boterham mag eten, dan ben je van die zorg af. En dan kun je helemaal je aandacht wijden aan het geestelijke. Nou, zo ongeveer moet je begrijpen die plek. Zo komt men eruit. Weet u nou waarom dat nou eenvoudig met die boterham begint? Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, met die oude kerk gaan we in deze natuurlijk niet mee. We moeten dat niet vergeestelijken. Hier wordt gewoon je dagelijkse boterham bedoeld. Nou ja, gewoon. Gewoon, we zullen dat straks wel zien. Die gedachte van Calvijn vind ik heel mooi. Opklimmen van het lagere naar het hogere. Is die dagelijkse zorg weg? Dan kun je wat meer aan het geestelijke denken. Maar laten we eens wat dieper spitten, gemeente. Laten we eens nadenken. Dit bidden is een geloofszaak. Een geloofszaak. Biddend kun je alleen doen uit het geloof. Tja. En het onze Vader bidden is natuurlijk helemaal een geloofszaak. Wat zou je nou bidden zonder geloof? Hoe zou je het onze Vader opzenden zonder geloof? Hier is een kind, een zondig mensenkind, dat weet hij van vergevende genade. En door Christus is kent van de vaderlijke liefde Gods. En zo kom je dan biddend tot de Heere, onze Vader, die in de hemelen zijt. Tja. En gemeente, dan ga je eerst naar God toe bidden. Want je wilt toch hebben dat de hemelse Vader het goed heeft. Dat zijn eer en zijn naam groot gemaakt wordt. Daar gaat het toch om. Uw naam geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat wens je toch? Gaat toch alleen om God te behagen, om zijn eer? Er is mijn zaligheid in begrepen. Kijk, en dan komen wij tot die dingen voor onszelf, die gaan we dan ook voor de Here neerleggen. Maar er komt een zondig mensenkind in Christus en het treedt voor de hemelse Vader. Ik kan het ook anders benaderen, wie is eigenlijk in de catechismus aan het woord? Ja. Over wie gaat het in de catechismus? Is de catechismus zomaar alleen een leerboekje? Alleen maar een leerboekje zonder meer? Het is natuurlijk een leerboekje, dat wel, maar is het niet meer? Is het alleen maar een dor boekje waarin de leer van de kerk ons naar bijgebracht? Of is het geloofsonderricht? Niet voor niets noemen wij ook de catechismus een geloofsbelijdenis. In de catechismus spreekt de kerk uit wat ze gelooft. Niet vergeten. Tja. Kijk, ik loop natuurlijk langs mijn boekenkast en dan zie je al die boeken staan. Je pakt er een uit. Oh, dat is van die theoloog, dat is van die theoloog. Maar zo is het met de catechismus niet slecht. Het is wel een menselijk boek, dat weet ik wel. Het is niet gelijk aan de Bijbel. Dan moet je nooit denken. De Bijbel staat bovenaan. Maar de catechisme is toch al een apart boekje. Een geloofsbelijdenis. Hier wordt het geloof beleden. Welk geloof? Nou, zondag 1. Hier is een christen aan het woord. Zondag 1. Wat is je enige troost? In leven en in sterven. Wat is uw enige troost? Er is maar één. Enige betekent buiten welke geen troost is. Mijn troost in dit leven. Mijn troost in dit sterven. Wat is je troost? Waar ik houvast aan heb, waar ik uitzicht door heb, waardoor ik bemoedigd word, waardoor mijn ziel vreugde heeft in de grootste smart. Lieve mensen, dat ik het eigendom van Christus ben. Zolang ik nog hoop te preken, ik hoop dat de Heer me nog jaren geeft om te preken, hoop ik dat u te preken. En waar ik dan ook het woord mag preken, dat alleen. Want daarbuiten is geen troost. Ja, dat ik het eigendom van Christus ben. Liggend voor zijn rekening. Gemeente, kijk, dan kun je de zorgen aan. Maar wees ook de moeite van het leven een plek te geven, luister. Dat ik het eigendom van Christus ben, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Dan is en mijn lichaam en mijn ziel liggende voor rekening van Christus. Hij heeft ook dat lichaam gekocht. Hij heeft mijn ziel gekocht. Met lijf en ziel zijn eigendom. Wat betekent dat? Dan liggen al mijn lichamelijke behoeften. Wat ik nodig heb voor het lichaam en voor het levensonderhoud. Voor rekening van die borg. Wat heeft mijn lichaam en ziel gekocht? Het is een kwestie van geloof. Dit verstaat de wereld niet. Nee, ik bedoel het niet hard hoor. Nee. Zo zit ik niet in de kaars, alsjeblieft. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar een onbekeerd mens verstaat het ook niet. Is alleen te verstaan in het geloof. Tja. Mag u iets van dat geloof kennen? dat je verrekening van die koning ligt. Die mij gekocht heeft naar lichaam en ziel. En dan mag ik in het gebed bij de hemelse Vader komen. Om Christus, Heer, als u mij nou ook naar het lichaam gekocht hebt. Ach, dan geef ik het maar in uw handen. Dan zult u ook voor mijn lichaam zorgen. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Is dat geestelijk of niet? Ik denk, gemeente, dat het zo bedoeld is. Ja. Met eerbied gezegd, dat ze een maaltijd houden, is een godsdienstoefening thuis. Ja. Dat is dan, door de week is dat meestal de avondmaaltijd. Maar als je grote kinderen hebt, ja, daar scholen naar het werk. Ja, daar heb je verschillende tijden. Nou, dat ontbijt schiet erin, de lunch schiet erin. En in ieder geval je avondmaaltijd. Zuinig als je gezin aan tafel zit. Schitterende zondag. Ik vond dat vroeger thuis al een hoogtepunt. Zondag samen met het hele gezin. En als je aan tafel zit, is dat een godsdienstoefening. Wij beginnen met bidden, we eindigen met bidden. We heiligen de maaltijd door het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zie. En dan mag je ook dat in alle zorgen weten. In de handen van Christus die mij gekocht heeft. In de handen van de Vader die voor mij zorgt. Ook in armoede. Ook als alles tegen is. Ik heb geen antwoord op al die vragen. Er zijn duizend en één vragen te stellen. Maar hij zorgt voor mij. Is dat geen schitterend gebed? Brood. Ja, voor een Jood was dat het hoofdbestanddeel van zijn maaltijd. We lezen ergens in Exodus dat de Heere zegt tegen het volk. Brood en water is gewis, dat is wat ik verzorg. Dat zijn de meest elementaire levensbehoeften. Voor een Jood bestond zijn hoofdmaaltijd uit brood. En dan mogen we dat brood mogen we vanavond heel breed trekken. Ons brood als alles wat ik voor het dagelijkse levensonderhoud nodig heb. Alles. Neem dat maar samen. Ja. Ja, wat ik voor mijn dagelijks levensonderhoud nodig heb. Dan is in dat woordje brood begrepen je kleren. Je schoeisel. Een woning om in te huizen. Warmte 's winters. Ja, een bed om te slapen. Je medicijnen. Neem maar alles samen wat ik nodig heb. Wat onmisbaar nodig is. Voor mijn dagelijkse levensonderhoud. Van mij en mijn kinderen. Brood. Tja. En daarin als ware vervat. Wat nodig is. Voor onderhoud van het lichaam. Door Christus gekocht. Dat hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dan denk ik aan het volk Israël, lazen uit het Deuteronomium. De Heer zegt aan het eind van die 40 jaar, heeft het dan iets ontbroken, je schoeisel, je kleren, elke dag lag daar het man. Elke dag. Mocht het volk uitgaan. Ja. En weet je wat zo wonderlijk is? Nou staat er in dat gebed tot twee keer toe ons. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Ons brood, ons brood. Heb ik er dan recht op? Ja, dan moet je goed begrijpen. Ons brood. Als je nou met je gezin aan tafel zit en we gaan bidden, moeten we wel eerlijk naar de Heere kunnen kijken. Ja, dat ik er eerlijk voor gewerkt heb. Dat ik het niet gestolen heb. Dat ik geen fraude gepleegd heb. Nee. En dat eten wat op tafel staat, dat ik dat eerlijk gekregen heb. Ons. Ja, ons. Kijk, lieve mensen, als ik nou diefachtig ben. En ik ben op een oneerlijke manier aan mijn levensonderhoud gekomen. Als ik bijvoorbeeld een prachtig wit boord heb. Maar ik ben alleen aan zwart geld gekomen. Kijk, dan kun je niet aan je tafel gaan bidden ons brood. Want dan jok je, je hebt het gestolen. Begrijp je? Het moet wel eerlijk op tafel gekomen zijn. Ons brood. Ja. De Heer wil ons het brood geven langs de eerlijke weg van dagelijkse arbeid. En als ik niet in staat ben voor de dagelijkse arbeid, dat ik toch door Gods hand op een eerlijke manier dat eten op de tafel heb gekregen. Ja. In ons land hebben wij de sociale voorzieningen, maar u weet het net zo goed als ik dat een heleboel mensen op een verkeerde manier daar gebruik van maken. Dan kun je ook dat gebed niet bidden. Vandaar ons. Zie? Ons brood. En dan denk ik aan wat de spreukendichter zegt. Heer, ik hoef geen rijkdom te hebben. Ik hoef ook geen armoede te hebben, alstublieft. Als ik rijkdom heb, dan word ik zat en dan laat ik u staan. Als ik arm ben, kan ik u vloeken. Heere, geef mij het brood van het mij bescheiden. Kijk, ons, dat is een brood wat God je wil toeschikken. Dan hoef ik niet stiekem over de schutting naar de buurman te kijken, die net een boterham meer heeft dan ik. Dan ben ik tevreden met wat God me toeschikt. Ons. Wat die vaderlijke liefde mij voor de dagelijks levensonderhoud toeschikt. Begrijp je? Ons. Mooi, hè? En weet je wat ik er ook in lees, gemeente? Ik lees niet mijn brood als ik het heb. Kijk, dat is die geest van de tijd vandaag de dag. Ik, dat individualisme. Zo mag een christen niet leven. Als je leeft uit Christus en ik leef uit de verdiensten van Christus, dan sta je in de gemeenschap der heiligen. Samen met elkaar, ons. Heren, mijn zoon die het zo arm heeft, wilt u hem ook gedenken? Dat gemeentelid achter in de kerk die het zo moeilijk heeft. Die verre naaste, die in armoede en ellende verkeert. Wij met elkaar ons. Begrijp je? Je bidt er niet alleen voor jezelf, maar staande in de gemeenschap der heiligen. Met Gods kerk wereldwijd. Dan neem je mensen mee in armoede, in de druk, in de honger, in vervolging. Samen met elkaar ons. Schitterend. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, wat ik nou zeg, meen ik toch uit het diepst van mijn ziel. Als ik nou vanavond maar weer mijn boterham op tafel heb. Morgen zal de Heer wel weer verder zorgen. Heden. Moeilijk, hè? Dat ontslaat ons niet van onze plicht om te zorgen. Maar straks uit de kerk komt en we gaan tafel zitten, dan zit je alleen. Heden, als ik het nu maar heb. En dan bid ik om mijn dagelijks brood. Gemeente, daar staat een woord in het Grieks en nog niemand is er uitgekomen wat dat precies betekent. Wonderlijk, hè? Dat woord wat in het Grieks gebruikt wordt, wij weten het niet precies. We hopen dat ooit nog eens een keer te ontdekken. Maar in ieder geval betekent dit, ons dagelijks brood, dat is, als je dat nou 's morgens bidt wat ik voor vandaag nodig heb. En als je nou 's avonds bidt, heren voor morgenochtend. Zo ongeveer betekent het dat misschien. Mijn dagelijks brood. Heren, dus 's morgens vroeg voor vandaag. En als we nou vanavond naar bed gaan, morgenochtend. En verder hoef ik niet te kijken. Want de Heere zal wel zorgen. En dan nog dat laatste, het klein beetje dat gebed open had. Geef. Dat is misschien nog het mooiste. Weet je waarom, geef? Dan kom ik met mijn lege handen. Dan zeg ik, Vader in de hemel, ik heb alleen maar schuld. Ik heb alleen maar zonde. Ik heb het alleen verknoeid. Ik weet niet of u me begrijpt in mijn prediking, maar ik heb de laatste tijd een paar keer benadrukt. Je moet elke dag opnieuw beginnen, ook in de schuldvergeving. Want we verknoeien het elke dag weer. En dan zit je aan tafel of alleen. Dat is ook wat, hè, als je alleen aan tafel zit. Zullen we ze niet vergeten, de alleengangers? Of samen met je vrouw, gelukkig als je die nog hebt, of met je kinderen. En dan kijk ik eraan en dan zitten we als ellendige zondaren. Of is dat vreemde taal, dat we niks bij God verdiend hebben? We hebben geen rechten. We hebben geen rechten bij God. Ik heb het helemaal verzondigd. Ja. Ik heb zelfs dat boterhammetje niet verdiend. En als je straks een kopje melk neemt of een kopje thee, ik heb het verzondigd. Geef! Dat is God aangrijpen in zijn genade. Heb je wel het besef dat je nou vanavond je boterham mag eten, waar dat vandaan komt? Weet u het? We vinden het zo vanzelfsprekend, nietwaar? Ik zie er wel naar uit straks als ik thuis kom. Nou, dan is mijn werk gedaan. Ik eet dan 2 boterhammetjes. 1 denk ik met een plakje ham of zo, of een plakje kaas. Heerlijk eigenlijk. Maar weet u waar het vandaan komt of niet? Als je dan zo samen zit aan tafel, kun je er heerlijk van genieten, nietwaar? Hoe ontzaglijk als je dat alleen moet doen. Ik zeg nog een keer, die mensen niet vergeten. Weet u waar het vandaan komt? Ik heb het niet verdiend. Ik eet genadebrood. Ja. Nou moeten we toch nooit vergeten dat Genesis 3 in de Bijbel staat. Dat radicaal verzondigd. Nergens meer recht op. Ja. Lieve mensen, we hebben zo tegen God gezondigd. Psalm 130, zo gij in het recht wilt treden, gadeslaan, mijn ongerechtigde, ach, wie kan dan bestaan? Sst, sst. De heeft op Golgotha het kruis gestaan. Ja. En aan dat kruis, Gods eigen zoon, die ook mens is geworden. En dan moet je eens op 2 dingen letten bij de gekruiste Christus. En goed gekeken, jongens en meisjes. Hij goed gekeken bij het kruis. Hij er wel eens gestaan. Hoe heen Christus daar. Ik zou zo niet in de kerk durven komen. Mag ook niet hoor. Maar ik zou niet durven ook. Christus hing naakt. Ja. Zijn kleed was hem ontnomen. Die soldaten dachten. Ach, hij is toch ten doden opgeschreven. En een dode hoeft geen kleed meer af. Het tweede. Hij had ontzaggelijke dorst. Mij dorst. Hij erop gelet. En zo heeft die burg, die er ging naakt aan het kruis om de Gods toeren. Die moest uitroepen, mij dorst. Hij heeft mijn kostuum betaald. Hij heeft mijn boterham gekocht. Hij heeft mijn kopje thee en melk verdiend. Het is pure genade. En dan kunnen alleen maar zeggen, geef. En als God er niet geeft, heb ik niks te zeggen. Dan moet ik buigen onder hem in het stof. En nochtans dat hartelijke vertrouwen. Als u me nou gekocht hebt naar lichaam en ziel, dan zult u zorgen voor mijn kleding. Dan zult u zorg dragen voor mijn boterham. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. En er ligt de zekerheid in dat God het je zal geven. Want ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Vindt geen schitterend gebed. Ja. Zie je dat dat nou puur geestelijk is? Ja. Gemeente, ik heb er wel eens meer op gewezen. Je moet je leven niet in hokjes indelen. Alsof dat dagelijkse werk en dat werk, die al die dagen bezonnen in buiten het geloof staan. Nee, het geloof beleef je, als je morgen op kantoor zit. Ja. Het geloof beleef je als je over een week weer naar school gaat. Het geloof beleef je als je met elkaar aan tafel zit, in die dagelijkse omstandigheden. Geef. En dan staat er zo schitterend in de catechismus. Dat is wil ons met alle noden des lichaams verzorgen. Omdat we daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zegt. Kijk, als je zo bidt, ligt daar goddelijke erkentenis in. We gaan God erkennen als de bron van al het goede. Zie je? Daarom is het zo geestelijk om je dagelijkse boterham te bidden. Ik vind het zo schitterend hier gezegd. Ja. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams zorgen. Nou, dat heb ik uitgelegd. Nooddruft. U weet wat dat betekent, wat we noden kunnen missen. Wij vragen om die dingen die we noodzakelijk nodig hebben. Ja. Nou, als je daarover nadenkt, dan ben je gauw tevreden. Dan heb je gauw genoeg ook. Dan is met eerbied gezegd, een kale boterham is een heerlijke moerkop geworden. Tja, nooddruft. En Heere wil het ons geven en staat erop dat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. Zeg je de amen of niet? Zie je diep geestelijk? God is de enige oorsprong van al het goede. Tja, er is toch veel goeds. Laat ik nou even breed beginnen. Ik begin verkeerd, dat weet ik, maar laat ik het eerst zomaar doen. Heel deze wereld ligt in het boze. God overlaat de wereld nog met het goede. Ja. Hij geeft regen, hij geeft zonneschijn. Hij laat alles nog groeien en bloeien. Hij geeft eten, drinken aan iedereen. Is God goed of niet? Daarom zegt Calvijn ergens, we zijn net als de aardvarkens. Die knorren eten de eikels en ze kijken nooit omheen omhoog om te zien naar hem van wie het vandaan komt. Hij is de oorsprong van alles goed. Waarom draagt God de wereld nog? Dat moet je noemen zijn algemene goedheid. Waarom draagt God de wereld nog? Omdat hij uit zijn verkiezende liefde zijn kerk vergadert. Daarom. Omdat God bezig is zijn kerk toe te brengen. En als je nou door genade uit Christus mag leven, dan weet je dat God de enige oorsprong van al het goede is. De enige. Ja. Beseffen dat wel, als God met de wereld moet doen naar wat we verdiend hebben, ligt vandaag de wereld nog in de buitenste duisternis. God spaart de wereld nog, omdat God goed is en langmoedig. De enige oorsprong. Waar komt een hel vandaan? Alleen bij God vandaan. Niet bij mij hoor. In ons ligt er geen aanspraak, in ons ligt er geen waardigheid. Je moet het ook nooit bij jezelf zoeken. Er ligt in ons geen bron. Hij is de enige oorsprong. Zalen worden is met heel je bedelaarsgestalte bij God komen en alles van hem verwachten. Hij is de enige oorsprong. En waarom zaligt God me? Alleen omdat hij het wil. Niet omdat ik zo'n aardige lieve jongen ben, maar omdat hij het wil. Uit zijn eeuwen welbehagen. En daarom als je nou met je gezin aan tafel zit, u bent de enige oorsprong van al het goede. We erkennen u. Kijk gemeente, dat is nou God kennen. Dat is nou God kennen. Ik liet vanmorgen in de preek die tekst vallen, dat is ook God zoeken. Hij staat ook op de voorflap van het kerkbode. Wie wij vroeg zoeken zullen we vinden. Dat zoeken wordt meestal verkeerd uitgelegd. Je zoekt iets, zegt men dan, als je iets kwijt bent. Dat is die Bijbelse gedachte van het zoeken niet. Die Bijbelse gedachte van het zoeken is wat anders. Dat is de ziel die helemaal naar God toegekeerd is. En zich van God afhankelijk weet. En erkent, u bent de enige oorsprong van al het goede. Zo'n God is er in de hemel. Ja. Ze geen kwaaie gedachten van God hebben. Als je wel kwaaie gedachten hebt, moet je dat maar van jezelf hebben. Vanuit mezelf kan ik nooit meer zalig worden. Ik heb er elke dag last van, dat top ik elke dag over. Kan bij mij niet. En hoe meer je van Gods genade leeft, hoe meer je kent dat je het verzondigt. Waar ligt mijn hoop en verwachting? Hij is de enige oorsprong van al het goede. Hij is zo graag dat we tot hem komen. Hij zo graag dat we hem erkennen. Dat is de Heer zoeken. Dat is hem kennen. Alles van hem verwachten. En je kunt nooit te veel van hem verwachten. Waarom? Omdat het kruis daar gestaan heeft. Omdat Christus in naakt mij dorst. Er hangt aan je boterham een prijskaartje. Het bloed van Christus. We zouden dan onze handjes niet vouwen en onze oogjes sluiten en zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood. We erkennen dat u de bron en de oorsprong van het goede zijn. Maar er is maar één bron hoor, één. Jongens en meisjes, om zalig te worden moet je bij God zijn. Om bekeerd te worden moet je bij God zijn. Ja. Om in het leven je werk te kunnen doen, moet je bij God zijn. Hij is de enige oorsprong. En als ik uit hem leven mag, de schepper en de herschepper, ach, alles wat er in je leven gebeurt, is het goede. Uit zijn hand. Ja. Dat is die erkentenis. Hem erkennen. Dan gaan we hem groot maken. Ja. Kijk, dat is wat ik de laatste weken nou probeer te preken. Eerste rechtvaardigmaking. En als ze nou leeft uit Christus, kijk gemeente, dan vindt dat weer spiegeling in de dagelijkse levenspraktijk. En als we dan biddend voor God komen, ja, dan begin ik met mijn boterham. Heer, u bent de bron, de oorsprong van het goede. Als je een ziekenhuis heeft, onder welke omstandigheden ook, geef ons dat brood. En er ligt dat vaste vertrouwen in, dat God het u zal geven, om Christus wil. Mooi, hè? Wat is een mens toch ongelukkig, die God niet kent. Hier zitten ze ook in de kerk, jongeren. Misschien is dat de leeftijd, ach, dominee, ik zit hier wel, weet je niet, zo'n flair van onverschilligheid. Ach, je meent er in wezen niks van, hoor. Het is maar een beetje flair. Jongens en meisjes, luister nou toch eens even. Als je die God niet kent, waar moet je het dan zoeken? Nou, wees eens eerlijk. Wees eens eerlijk, waar moet je het dan zoeken? Want het is maar één bron van het goede. Ja. En dan kun je de wereld wel gaan dienen, maar uiteindelijk heb je de eeuwige dood. Wat is er op tegen om God te zoeken? De enige bron van al het goede. En zit het aan het kruis, dan krijg ik uit de handen van Christus rechtvaardiging, heiliging, het eeuwige leven, maar ook mijn dagelijks brood. Ook mijn levensonderhoud. Als je dan 's morgens uit bed komt en je mag je kleren weer aantrekken, dan zeg je, verdiend door Christus. Ik heb er geen recht op. Geef het mij. Om Christus wil. Die erkentenis. Het tweede wat er staat, dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedij. Kijk. Ik kan het probleem ook niet oplossen, gemeente. Dat de grote delen van de wereld in honger verkeren. En wij hier in het Westen in rijkdom. Het is een levensgroot probleem. We moeten het niet vergeten. Maar al heb je nou die rijkdom. En je tafel vol kostelijke spijzen. Maar zeg eens, als God het niet zegent. Ja, dan moet ik denken aan mijn jeugd. In mijn jeugd had je in Egypte nog een koning. De ouderen weten dat misschien, koning Farouk. Ja, en die man was zo rijk. Die baadde zo in wilde. Hij werd elke dag breder, breder en breder. Er stond wel eens in de krant wat die man niet allemaal consumeerde. Hij leefde helemaal voor het goed van de wereld, totdat hij in zijn vet stikte en hij stierf vanwege zijn luxe. Kranten hebben er toen vol van gestaan. Moeten altijd nog aan denken. Lieve mensen, nou kun je in wilde baden, maar als God zijn zegen er niet aan geeft. Ik heb u die bekende tekst gelezen uit de Deuteronomium 8. Ik heb er wel eens meer op gewezen. Opdat u bekend maakte. Dat de mens niet alleen van het brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de zere mond uitgaat. Dat betekent, ik kan een boterham eten. Maar als God met zijn woord het niet zegent. Als God zijn zegen er niet aan verbindt. Ja. Jongens en meisjes, je kunt proberen een geweldige glansrijke carrière in de wereld te krijgen. Maar als God zijn zegen er niet aan verbindt. Dan is het niks. Ja. Als je nou vanavond thuis komt en je hebt de heerlijke spijzen en God zegent het niet. Ja. We zijn van hem afhankelijk. Van het woord dat uit zijn mond uitgaat. Dat betekent zijn scheppend, onderhoudend woord. Door zijn woord heeft hij de wereld geschapen. Door zijn woord onderhoudt hij de wereld. Door zijn woord zaligt hij mij. Ik ben van zijn woord afhankelijk. Daarom lezen wij de Bijbel aan tafel. Daarom bidden wij. Als u het niet zegent. Ja. Kijk, we hebben wel de middellijke weg te bewandelen. Dat is onze plicht. Dat is onze taak. Maar er staat onze zorg en arbeid. Die zijn nodig. Als je daaraan geen aandacht besteedt, dan kun je ook niet om Gods zegen vragen. Ja. En dat is ook zo, gemeente, met in tijden van ziekte, met medicijnen. We mogen dankbaar zijn dat die er zijn. Dankbaar dat we onze medische handen mogen stellen. En dan mogen we buitengewoon dankbaar zijn. Maar we beseffen gelijk, als God het niet zegent. Want zonder zijn woord gedijt het niet. Dat is die afhankelijkheid. Ja. Al onze zorg en arbeid zonder uw woord. Dat is een scheppende, herscheppende, onderhoudende woord. Ja. En zou ik het zo willen samenvatten. Een magere boterham, gezegend door het woord van God, is meer waard dan een rijke boterham zonder Gods woord. Ja. En als je het mag weten, gezegend door het woord, dan proef je je boterham, de vaderlijke liefde. Je proeft het bloed van Christus. Dat afhankelijke. En tenslotte staat er, dat is ook zo schitterend. En dat wij de halve van ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken en op u alleen stellen, dat is nog het moeilijkste. Ja. Het eerste gaat nog wel om dat te erkennen. U bent de oorsprong van al het goede, de enige. Heren, we hebben uw zegen nodig. Maar nu dat vertrouwen. Het hartelijke vertrouwen. Gemeente, God vraagt van ons onze zorg en onze arbeid. Dat vraagt God van ons. In die weg hebben we ons te stellen. Vandaar ook dat heel de maatschappij zo in elkaar zit. Maar ondanks dat, wij noemen dat de middelijke weg. Zoals hier staat, dat wij de halve ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken. Op u alleen stellen. Van schepselen afzien. Van al die mensen om me heen. Om het alleen op God te stellen. Nou ja, als ik dat zo zeg, gaat het nog, vind je niet? Maar ja, wat zijn die mensen om je heen vaak? Maar als je staat van alle schepselen, betekent ook van jezelf. Ook van jezelf afzien. Het is niet onze eigen kracht, niet onze eigen mogendheid. We hebben samen gelezen uit Deuteronomium 8, je moet het thuis nog eens lezen. Door dat volk in de woestijn toch, zeg nou niet mijn kracht en mijn wijsheid heeft het gedaan. Ja. Als nou eind van de maand je salaris weer is bijgeschreven, ik heb er toch voor gewerkt. God verafschuwt zulke gedachten. Ons vertrouwen alleen op de Heere stellen. Gemeente, dat is het moeilijkste wat erbij is. Dat is het makkelijkste wat erbij is. Dat is zelfverloochenend. Ja. Zonder nou in de toekomst te kijken. Zonder te weten hoe het gaat. Vriend, zeg het eens. Mag jij je vertrouwen helemaal op de Heer stellen? Niet op jezelf rekenen. Niet op die mensen om je heen. We hebben te arbeiden, we hebben onze middelijke weg te bonden. Dat mag duidelijk zijn. Maar ik ben hier als dominee. Ik mag hier het woord breken. Ons vertrouwen op de Heer is, kijk, en nou zijn we bij de kern, dat is de verbondsgod, die mij lief heeft met een eeuwige liefde, die mij in Christus gekocht heeft naar lichaam en ziel, die alles voor me is, die voor mij zorgt in de tijd en voor de eeuwigheid, zou ik dan mijn dagelijkse levenhoefte niet aan hem toevertrouwen? Psalm 39, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is alleen op u. Ik denk aan die weduwe, haar man hoorde bij de profetenzonen. Ze had twee zonen schuldeisers. Straks staan ze voor de deur, ze heeft niets om te betalen. Ze klopt bij de profeet aan, dat is oud testament, is bij de Heeren aankloppen, ja, aan hem toe te vertrouwen. Profeet, profeet, straks komen de schuldeisers en dan worden mijn zonen tot slaven verkocht. Help me toch! En wat zegt die profeet, u weet toch? Hij zegt, kijk eens, wat heb je nog in huis? Kijk, gemeente, je moet het niet ver weg zoeken. Ook in de grootste nood, ook in armoede. Kijk nog even wat je in huis hebt. Wat had die weduwe in huis? Zo'n kruik met olie. Ja, zo dacht ik als kind toen dat verhaal verteld werd. Dan zag je zo'n grote kruik. Vol met olie. Ja. En dan zit ik wel naar dat verhaal te luisteren. Maar nou heb ik eens een beetje naar de grondtekst gekeken. Het is zo'n klein flesje. Niet groter dan die ruimte tussen mijn twee vingers. Meer is het niet. Het is zo'n klein reukflesje, wat u misschien op de wastafel hebt staan, waar je 's morgens even mee spuit, zo'n klein beetje olie had het meer niet, dat was alles. Toen staat het in de grondtekst. Nou, verder had ze niks in huis, helemaal niks. Wees wat? Maar ze had dan in ieder geval toch nog dat kleine beetje olie. Kijk, zegt de Heer, wat heb je nog in huis? Ja, Heer, ik heb dan nog een halve boterham in de koelkast liggen. Dat heb ik dan nog. De Heer zegt, begin daar eens mee. En dan moeten al die vaten aan, u weet dat. Dan staat straks, staat het huisje vol met die vaten. En dan gaan ze dat hele kleine flesje, gaan ze gieten. Kijk, daar begint God. Wat je nog hebt. En door het wonder van zijn genade mag ze straks al die vaten met olie verkopen. Ze houdt nog over. Gemeente, zou je het op die God niet wentelen? Ja. Waar ze misschien ook nog maar heel weinig in huis hebt. Ja, en dan kan ik toch niet nalaten dat ook nog even te breken. We kijken elkaar aan, u toppelt met het geloofsleven. Je toppelt wat af, nietwaar? En soms denk je, Heer, nou is het helemaal weg. Dan kan ik er helemaal niet bij. Geloof dat het helemaal niks is met mij. Dan zegt de Heer, kijk nog eens even, heb je nog wat in huis? Is het geloof helemaal weg? Nou, Heer, helemaal diep in mijn ziel. Al is het als dat kleine flesje van die weduwe. Helemaal weg is het niet. Diep in mijn ziel. Ja. Mijn hart, ik sliep eigenlijk. Maar mijn hart waakte. Diep in de ziel. Al is het nog zo klein. En neemt God dat hele kleine geloof. En dan gaat dat wat opwekken. Om krachtig in Christus. Door de geest alles van hem te verwachten. Gemeente. Zouden we dat niet samen doen? Zie je wat een rijk gebed het is? Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Hemelse Vader. U bent de bron van al het goede. We erkennen u. Zonder uw zegen gelukt er niks. Geef ons uw zegen, dat scheppende, onderhoudende, herscheppende woord van u. Maar voor al dat laatste, ik vertrouw me hartelijk aan u toe. Nou, dan hoef ik niet meer precies te weten hoe het alles gaat. Maar naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, mij aan hem toevertrouwen. Dat is geloof. Ik vind het toch wel mooi op nieuwjaarsdag hierover te preken. Hoe gaat het? Ja, ik weet het niet. Ziet u er tegenop? Ongetwijfeld. Kom, jong en oud. Jongens en meisjes, wat is er op tegen? Met heel je hebben en houden. Met je vragen en je zorgen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Naar lichaam en ziel. Je aan hem toevertrouwen. Liggend in zijn handen. Gekocht met het bloed van Christus. Overstraald met de vaderlijke liefde. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het eenmaal maken, dat u verwonder moet. En als je nou straks aan je tafel zit, en mag je boterhammetje eten. Proef daarin het bloed van Christus. En smaak erin de liefde van de eeuwige Vader. Hij zorgt voor u. Zo ga ik het jaar in. Zo leg ik mijn leven in uw handen. Ook als sterven komt. Halleluja. Amen. Het gebed des Heren zingen wij het eerste en het vijfde vers. Het gebed des Heren, vers 1 en vers 5. gekomen. Dank u wel dat we hier samen naar uw woord hebben geluisterd. Vanavond ook op de eerste dag van de week bij de drempel van het nieuwe jaar toch wel ingrijpend onderwijs. Bij het gebed bepaald. U erkennen als de bron, de enige bron van het goede. Leven in afhankelijkheid van u. Want we hebben het woord nodig dat uit uw mond uitgaat. Uw scheppend, herscheppend, zegenend woord. Laten we ook hartelijk ons leven aan u toevertrouwen. Wetende dat het ligt in uw handen. Hij zorgt voor u. Zo mochten we vanavond hierover nadenken. Laat het voor ons alle levenspraktijk zijn. We gaan deze eerste week in. Kinderen hebben nog van vakantie vrij, van school vrij, nog wat vakantie. Misschien anderen die ook nog niet werken. En als we aan de arbeid gaan, help ons. Breng ons komende zondag weer samen in uw huis rondom uw woord. Ga met ons deze week in. Ga met ons dit nieuwe jaar in. We willen het samen u bidden. Wees ons nabij. En vergeef wat niet is naar de reinheid van uw heilige wil. Heren, wees met uw kerk wereldwijd. Gedenk uw volk Israël. Wees met ons vaderland, onze regering. Wees met onze minister-president. Ons koninklijk huis, onze koningin die geopereerd is en nu gaat revalideren. Wilt u ze nabij zijn? Geef ook haar uw zegen. Wees met de kerken in Nederland. Uw kerk in vervolging. Wees met onze gezinnen. Weduwe, weduwnaars. De alleenstaande, alleengangers. De eenzame. Gedenk ons allen, onze kinderen, onze jeugd. Wij bevelen elkander aan u de Heer aan. En we bevelen uw naam aan elkander aan. Heren, vervul ons met uw genade. Wees met allen die ziek zijn, die niet in de kerk kunnen komen. Er zijn er zoveel leren thuis. Wij denken aan ze. We leggen ze allemaal voor u neer. Wilt u met ze zijn, heren. Ook als er thuis meegeluisterd wordt, waar ook de zorgen en de noden zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar dachten we over na. En laten we zo tot Christus de toevlucht nemen. Zijn vergevende liefde ervaren. En ook uw trouwe zorg. Heren, hoor ons. En verhoor ons. En wees ons allen nabij. Dank voor deze dagen, de kerstdagen, de jaarwisseling, de preken die we mochten beluisteren, het onderwijs wat u ons gaf, heilige ten harte. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Uwer is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit Psalm 121. Aanstaande zaterdag wordt in de kerk gewerkt in de kerkbode. Dat is een kleine vergissing. Zijn drie data genoemd die op zondag vallen. U begrijpt, dat is een vergissing. Dat moet natuurlijk op zaterdag zijn. Aanstaande zaterdag. En er moet nog veel gedaan worden. Als u kan helpen even, dan zijn we vlug met de kostenstorie klaar. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. En voor zover elkaar zondag weer in Gods huis te ontmoeten. Wij zingen Psalm 121, 1 en 2. ga naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.